Wat met de fietsen komen? Een paar. Goed. Is er iemand te voet gekomen? Niemand te voet. Van de auto naar hier. Ja. Maar hoe dat wij hier ook geraakt zijn, in principe maakt dat niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat we hier allemaal zijn vandaag. En om hier te geraken, dan hebben we allemaal een bepaalde route gevolgd, afhankelijk van waar dat je kwam. En de ene deed daar dan 5 minuten over, de andere deed er misschien 10 minuten over, misschien deed er iemand een half uur over of langer. En we zijn allemaal vertrokken vanuit een bepaald punt, waarschijnlijk van bij ons thuis. En wij kwamen allemaal uit op dezelfde weg, de halve weg. En onderweg kwamen wij verschillende dingen tegen. Bijvoorbeeld verkeersborden, oversteekplaatsen, richtingaanwijzers enzovoort. En dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn als ze er zijn, want die zorgen ervoor dat wij veilig en efficiënt op onze bestemming kunnen komen. En de Bijbel spreekt ook heel veel over onderweg zijn, over wegen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En wij vinden minstens 1000 verzen in de Bijbel die daarover spreekt. En vandaag wil ik het met jullie hebben over een heel bekend Bijbelstuk dat spreekt over wegen. En misschien raden jullie het al, we gaan het vanmorgen hebben over Psalm 1. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in het proces dat ervoor gezorgd heeft dat Psalm 1 van een van mijn minst favoriete Bijbelteksten naar een van mijn favoriete gedeelten is gegaan. Met sommigen onder jullie heb ik dat al een keer gedeeld. Dus mijn excuses voor de herhaling. Maar ik hoop toch dat jullie hier nog door bemoedigd zullen worden vandaag. Maar laten we eens even beginnen met de tekst te lezen. Ik heb een slide voorzien. Die werkt niet, maar dat is niet erg. Ik ga het voorlezen. 2 wegen, Psalm 1. Welzalig de man of vrouw die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken, maar zo zijn de goddelozen niet. Zij zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Maar de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En in januari 2023, toen zijn Bram, Bart en ik naar Oudenaarde geweest, Oost-Vlaanderen, en we hebben daar een weekend gehad, het sprekersweekend. Dat was onder leiding van Philippe de Kavel. En daar kregen we onderwijs van hoe maak je een preek, waar moet je allemaal rekening mee houden, wat voor verschillende preken zijn er, wat voor verschillende sprekers zijn er, wat voor verschillende luisteraars zijn er. En Jonas heeft dan het jaar erop is daar ook aanwezig geweest. En wij werden toen in verschillende groepen verdeeld. En elke groep die kreeg een tekst. En aan het einde van dat weekend moesten wij per groep een preek voorbereiden. Maar die preek mocht maximum 10 minuten duren. En vanaf het moment dat die 10 minuten voorbij waren, dan moesten wij stoppen. Als je mij vandaag 10 minuten zou geven om te spreken, zou ik zeggen dat dat moeilijk is. Niet onmogelijk, maar moeilijk. Ik vind dat je toch 20 minuten nodig hebt om tot een geheel te komen. Maar op dat moment was mijn angst vooral dat ik die 10 minuten nooit vol ging krijgen. Wat ook waar bleek te zijn, want mijn preek heeft 5 minuten geduurd. Maar goed, de groep waar ik in zat, kreeg dus Psalm 1. En Jonas heeft het jaar erop ook Psalm 1 gekregen, mij laten vertellen. En als ik me niet vergis, dan heeft Bram het verhaal van de storm gedaan. Ja. En Bart kreeg dan de tekst van de verloren zoon. En ik had toch liever een van die teksten gehad. Want Psalm 1 was wel de laatste tekst waar ik aan wou werken. Want elke keer dat het daarover ging, tijdens studies of preken, dan bleef ik zo mijn wrang gevoel zitten. Vooral omdat die preken over het algemeen gaan in de richting van op welke weg zit jij? Zij er wel zeker dat je op de juiste weg zit? En als je nog jong in je geloof bent, of jong christen bent, dan zijn er momenten dat je daaraan durft te twijfelen. En uiteindelijk wandelt je de kerk uit met een gigantisch schuldgevoel en superveel vragen. Maar wie van ons gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Ik denk dat ik op de verkeerde plaats zit. Ik ga het nog een keer vragen. Wie van ons gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Wie gelooft dat hij voor onze zonde gestorven is en dat hij terug is opgestaan? Wie van ons heeft Jezus aanvaard als zijn of haar Heer en Verlosser? Dan heb ik goed nieuws voor jullie. Jullie zitten op de goede weg. Daar hoef je niet aan te twijfelen en het tegenovergestelde is niet de boodschap van morgen. Maar toch mogen wij niet vergeten dat er in Psalm 1 wel heel duidelijk gesproken wordt over twee uiterst verschillende wegen. En in Matthäus wordt dat beschreven als de brede en de smalle weg. En aan de ene kant zien we dus een weg dat vergaat, waar dan de zondaars, de spotters en de goddelozen lopen. Dat zijn dus mensen die Jezus niet erkennen als hun redder. En zij zijn als kaf dat de wind wegblaast. En ik had een foto meegebracht, omdat de eerste keer dat ik die tekst las, dan dacht ik, kaf, wat is kaf? Die foto werkt niet, maar dat is ook niet erg. Als we een graanstengel hebben, dan komen we niet direct bij het graan. Eigenlijk het omhulsel van de graan, dat is het kaf. En ze slaan dat, ze doen dat in, ik heb het zo gezien op een filmpje, ze doen dat ergens in, ze slaan dat, ze maken dat los. En op een bepaald moment gooien ze in de lucht en dan wordt het kaf gescheiden van de graankorrel. En dat is dus wat we zien aan die ene kant. En aan de andere kant zien we nog een weg. Dat is de smalle weg. En deze weg die leidt naar het leven. En daar wandelen de rechtvaardigen, degenen die Jezus wel herkennen als hun Heer. En zij worden vergeleken met een boom waarvan het blad niet afvalt. We zien een boom die met zijn wortelen verbonden is met een bron. En die boom, dat zijn de rechtvaardigen. De bron, dat is God. En deze bron, die zorgt voor stabiliteit. Ongeacht omstandigheden. Deze boom verdraagt alles. En ik vind dat zelf twee sterke beelden tegenover elkaar. En aan de ene kant het kaf, iets licht. Het is dood, het heeft geen nut en blijkbaar ook heel bitter van smaak. En het is zo licht, doordat de inhoud ervan weg is, dat wanneer je het in de lucht gooit, de wind het wegblaast, alsof dat niks is. En daar tegenover staat een boom die zijn bladeren niet verliest. En dat is iets wat niet van deze wereld is. Want in deze wereld bestaan er geen bomen die hun bladeren niet verliezen. Er bestaat wel zoiets als bladhoudende bomen of bladhoudende planten, maar dat zijn bomen die hun bladeren niet verliezen in de winter, maar wel in de lente. Maar vers 3 spreekt over een boom waarvan het blad niet afvalt, omdat hij geplant en geworteld is aan die bron. En ondanks dat deze tekst al een heel duidelijk beeld schetst, kregen wij tijdens dat weekend toch nog de opdracht om zelf ook een beeld te creëren bij die tekst. Dus het beeld dat wij zelf moesten creëren, noemen ze een controlling image. En dat is dan hetgene waar je je op focust wanneer je je preek maakt. En het is een beeld dat exact aantoont hoe dat deze tekst tot ons persoonlijk spreekt. Want elke tekst zal tot iedereen op een andere manier spreken en in elke levensfase zal eenzelfde tekst ook nog eens anders kunnen gaan spreken. En ik kan jullie zeggen dat ik echt heel hard geworsteld heb met dat controlling image. Vooral omdat mijn beeld al gevormd was door die typische tekeningen die we kennen van vroeger. En ik vond dat eigenlijk ook gewoon een heel moeilijke oefening. En uiteindelijk ging mijn fantasie niet verder dan dat ik mezelf zag staan voor twee simpele wegen. En op dat moment klikte er iets bij mij. Want ik besefte dat ik die twee wegen ken. Ik heb die wegen in mijn leven al gezien. Ik heb die brede weg gezien, omdat er een periode is geweest dat ik die zelf bewandelde. Maar ook in mijn kindertijd heb ik de vruchten gezien van die weg. Ik heb gezien hoeveel pijn, hoeveel verdriet, hoeveel ellende dat die weg met zich meebrengt. Maar die smalle weg ken ik gelukkig ook, omdat ik die zelf mag bewandelen. Maar ik mag die ook door jullie zien. Ik mag die door mijn man zien. Ik mag die door mijn kinderen zien. Ik mag die door mijn familie zien die op een bepaald moment God zijn gaan volgen. En dan besef ik hoe gezegend ik ben dat ik op mijn jonge leven al de levenslessen heb gezien van die twee wegen. En het klinkt misschien raar, maar als God morgen tegen mij zou zeggen dat we helemaal opnieuw zullen beginnen en dat ik zelf mag kiezen in welk gezin, op welke plaats ik terecht mag komen, dan zou ik voor exact hetzelfde gezin kiezen, op exact dezelfde plaats, maar alles erop en eraan, omdat ik hierdoor elke dag de goedheid en de genade van God mag ervaren. Maar hoe dankbaar dat ik daar ook voor ben, is dit evenzeer mijn worsteling met die tekst. Want ondanks het feit dat mijn leven er vandaag anders uitziet, en ik die goede weg bewandel, en ik weet wat er mijn weg naartoe leidt, dan is die andere weg er ook nog. Die is niet verdwenen, omdat ik daar niet meer loop. En die weg die is daar nog steeds, die is echt en die heeft een bestemming. En op die weg lopen nog altijd goddelozen, zondaars en spotters. En voordat ik Psalm 1 kon waarderen, dan dacht ik dat de godlozen, de zondaars en de spotters gelijk stonden en slechte mensen. En ik vond dat, ik had daar moeite mee met die gedachten. En ik dacht dat de rechtvaardigen gelijk stonden aan goede mensen. Maar dat zegt die tekst helemaal niet. Deze tekst spreekt niet over goed of slecht. Want wie is goed? Alleen God is goed, toch? Mensen die durven wel een keer van zichzelf te vinden dat ze goed zijn. En daar leggen we dan ook meteen onze maatstaf. En iedereen die er slechter aan toe is, die is dan maar slecht. En iedereen die beter is, of mijn maatstaf evenaart, die is goed. Maar gelukkig werkt het zo niet. Gelukkig zijn wij niet die maatstaf. Maar is God die maatstaf. En die maatstaf gaan wij nooit behalen, wat wij ook doen of proberen, want alleen God is goed. Dus deze tekst gaat niet over goede of slechte mensen. Deze tekst spreekt over de weg die men gaat, over de vruchten die dat onderweg tegenkomt en waar dat die weg naartoe leidt. De rechtvaardigen zijn daarom niet beter dan de goddelozen. En de goddelozen zijn daarom niet slechter dan de rechtvaardigen. Maar zij bewandelen wel een andere weg, dragen andere vruchten en hebben een andere bestemming. En die andere bestemming, die gaat vergaan. Lees in Psalm 1. En daar lopen nog altijd heel veel mensen. En die gedachte, dat breekt mijn hart. Maar niet alleen mijn hart, nog veel meer het hart van God. En er is een liedje dat we vroeger vaak zongen, Opwekking 681. En op een bepaald moment gaat die tekst als volgt. Raak mijn hart met wat u raakt. Alles wat ik ben, is voor u gemaakt. Op mijn weg van aard bestaan naar eeuwigheid. Wanneer wij tot God bidden, dat hij onze harten mag aanraken met hetgeen dat zijn hart raakt, dan kan het niet anders dan onze harten gebroken worden door het besef dat er mensen richting de dood wandelen. Raakt die gedachte nog altijd uw hart? Of worden wij daar op een bepaald moment immuun voor? Toen ik in 2012 mijn DTS volgde in Brussel, dan was ik echt gechoqueerd toen ik de daklozen op straat zag liggen. Ik zou hen al mijn geld gegeven hebben. Ik heb uiteindelijk 5 jaar in Brussel gewoond. En aan het einde van die 5 jaar, dan was ik die mensen al zo gewoon dat ik ze bijna niet meer zag zitten. Het raakte mij ook niet meer zo erg. En ondertussen wonen wij al 7 jaar in Limburg. En dan is er een moment dat ik zelf daar helemaal niet meer aan dacht. Totdat wij, denk ik, 1 jaar of 2 geleden voor de eerste keer met onze tieners naar Brussel zijn gegaan. Toen heeft God mijn hart er echt terug voor aangeraakt. En niet alleen omdat ik terug geconfronteerd werd met die situatie, maar wel doordat ik zag hoe dan die tieners daardoor aangeraakt werden. Want voor hun was het de allereerste keer dat zij geconfronteerd werden met die realiteit. En vanaf dan is mijn gebed echt dat ik regelmatig aan hun mag denken. En dat ik aan hun mag denken op een manier alsof het de eerste keer is dat ik hun zie. Want de realiteit is, wanneer wij lekker warm in ons bed liggen, dan er mannen, vrouwen en kinderen op straat liggen. En moeten we ons daar schuldig bij voelen omdat we het beter hebben? Zeker niet. Maar wanneer wij aan God vragen dat hij ons hart mag raken met wat zijn hart raakt, dan zullen wij anders naar de dingen gaan kijken en dan zal ons gebed ook veranderen. En ik geloof dat dat dan het gebed zal zijn dat bergen zal verzetten. Maar diezelfde situatie gebeurt ook in ons christelijk leven. Op een bepaald moment zijn wij zo gewend geraakt aan onze veilige christelijke bubbel dat we soms vergeten dat er nog een andere realiteit daarbuiten is. En God die geeft ons een opdracht om ons uit te strekken naar die realiteit. Want dit zijn uiteindelijk de mensen waarom Jezus naar de aarde is gekomen en waarom dat hij is gestorven. God geeft ons de verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan zijn koninkrijk. En in Lucas 19, vers 40 staat, wanneer dan zijn discipelen het evangelie niet meer zouden vertellen dan de stenen het wel zouden doen. En dat verhaal, dat trek ik nu een beetje uit de context, maar het toont wel aan hoe belangrijk dat het is dat de wereld het evangelie hoort. En het is een eer dat wij degene mogen zijn dat God daarvoor wilt gebruiken. Want blijkbaar heeft hij ons daar helemaal niet voor nodig. Want zijn hele schepping zou het kunnen doen. En toch kiest hij ervoor om ons daarvoor te gebruiken. Waarom is dat? Ik geloof dat een van de redenen is zodat wij mogen meegenieten van de vreugde die dat daaruit voortkomt. Er zitten hier verschillende sterke mannen en vrouwen die waarschijnlijk al een keer een huis hebben gebouwd of aan het bouwen zijn. En wanneer dat gebouwd, dan kunnen dat op verschillende manieren doen. Je kunt het volledig eigenhandig doen. Je kunt het in samenwerking doen met een aannemer. Of je kunt kiezen om het uit handen te geven en sleutel op de deur. Al die dingen zijn prima. Ik heb daar geen probleem mee. Maar wanneer dat wij een paar jaar later met zo'n verschillende uitersten zouden babbelen, dan denk ik toch, dat vermoed ik, dat degene die zijn huis eigenhandig heeft gebouwd, daar veel meer voldoening uit haalt dan iemand die het volledig heeft laten bouwen. En ik zie dat ook zo'n beetje met evangelisatie. Zou God later tegen u zeggen, je mag niet binnen, want je hebt niet meegebouwd aan mijn koninkrijk? Dat denk ik niet. Maar ben ik ervan overtuigd dat er een enorme vreugde op ons wacht wanneer wij wel hebben meegebouwd? Absoluut. En hoe bouwen wij aan Gods koninkrijk? Door uit onze veilige bubbel te stappen, door uit onze comfortzone te treden, door erop uit te trekken en de mensen die we onderweg tegenkomen de juiste richting te wijzen. En hoe je dat doet, dat is tussen u en God. Ik heb daar geen zaken mee. God gebruikt ook iedereen op een andere manier. Maar wat dat zeker is, is dat dat niet vanzelf gaat. Dat kost moeite en we hebben daar heel veel liefde en heel veel geduld voor nodig. Want de ene persoon die heeft nu eenmaal wat meer tijd nodig dan de andere om op zijn bestemming te geraken. Gelijk dat vanmorgen de ene er 5 minuten over deed, de andere er 10 minuten over deed, iemand anders langer dan 1,5 uur. Simpelweg omdat wij allemaal een ander vertrekpunt hadden en omdat wij andere middelen hadden. Dus wij moeten ons niet zozeer fixeren op de tijd dat iemand nodig heeft om zijn weg te vinden. Maar wij zouden ons beter bezighouden met ons te focussen op dat de richting wel duidelijk zichtbaar is. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel slecht is in oriëntatie. Je hebt zo van die mensen die maar 1 keer ergens naartoe moeten rijden en de volgende keer rijden ze daar blindelings naartoe. Ik heb daar 3 jaar voor nodig. Ik heb de afgelopen 3 jaar elke maandag, elke week naar Hasselt gereden, naar de muziekschool. De eerste 2 jaar heb ik dat met GPS gedaan. En ik zal niet zeggen dat ik zelf dan nog niet verkeerd ben gereden. Het derde jaar ben ik naartoe gereden zonder GPS. Ben ik verschillende keren verkeerd gereden. Maar het maakte me er wel van bewust hoe belangrijk dat het is om focuspunten te hebben, omdat de richting goed zichtbaar is. Want dat was hetgene dat ik me daar dan op moest focussen. En Nele die weet heel goed, wanneer dat wij op zondag een keer uitgenodigd worden bij een thuis, dat ik daar dubbel zo lang over doe dan haar, omdat de kans heel groot is dat ik verkeerd rijd. Ook al staat mijn GPS op, want ik vind dat mijn GPS niet altijd heel duidelijk aangeeft welke straat ik in moet. Voor mensen zoals mij is duidelijke signalisatie dus echt nodig. Het is echt ook van levensbelang. Want wist je dat er om de 3 dagen een zwaar ongeval gebeurt, omdat verkeersborden niet duidelijk zichtbaar waren? Elk jaar gebeuren er 114 ongevallen, omdat verkeersborden beschadigd geraken, omdat ze niet voldoende zichtbaar waren, doordat er bijvoorbeeld ze overboekerd werden door planten of door struiken, of omdat ze gewoon zelf niet aanwezig waren. Duidelijke richtingaanwijzers zijn cruciaal. En dat zal in de tijd van deze psalm ook zeker niet anders geweest zijn. Vandaag hebben wij verkeersborden. In die tijd zag het er net iets anders uit. Wie weet hoe dat de richtingaanwijzers er toen uitzagen. Die zagen eruit, sorry. Die zagen eruit als u en mij. Als in die tijd de mensen onderweg waren, dan kwamen zij andere mensen tegen en dan vroegen zij de weg. En die mensen die waren zo bekend met dat gebied, dat die meteen wisten welke richting dan ze elkaar moesten uitsturen. Wij zijn allemaal richtingaanwijzers. Daarom is het belangrijk dat wij overtuigd zijn van onze bestemming, zodat wij ook de juiste richting aangeven. Want zolang dat mensen het einde van hun weg nog niet bereikt hebben, is er hoop. En die hoop die vinden wij in Jezus. En op het eerste zicht zou dit niet zeggen, maar ook Psalm 1 laat zien dat Jezus onze enige hoop is. En vanaf het moment dat ik Jezus terugvond in die psalm, dan kon ik niet anders dan daarvan houden. In vers 6 staat, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. In Johannes 14, vers 6 zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is die smalle weg en hij kent die door en door. Maar wist je dat hij niet alleen de weg van de rechtvaardigen kent? Jezus kent ook de weg van de zondaars. Want hij heeft die hele weg afgelegd richting Golgotha. De ganse weg, helemaal tot op het einde. Ondanks het feit dat hij geen zondaar was. Zodat niemand die weg nog hoeft te gaan. Jezus die heeft een brug voorzien van die brede weg naar de smalle weg, van dood naar het leven, zodat niemand nog hoeft te zijn als kaf. Zodat er niemand zich nog leeg of nutteloos hoeft te voelen. Zodat niemand nog verbitterd door het leven hoeft te gaan. Maar dat wij door hem getransformeerd mogen worden en dat wij mogen zijn als een boom geplant en waterbeken die door de kracht van God alles verdraagt, omdat wij weten wat onze bestemming is. En om te eindigen wil ik jullie aanmoedigen om deze week een keer stil te staan en na te denken over de vraag of uw leven wel of niet richting geeft en andere mensen die nog zoekende zijn. Is de manier waarop wij leven een getuigenis voor anderen en wijst dat dan ook naar Jezus? Staan wij als richtingaanwijzers wel op de plaats dat God bedoeld heeft? Hebben wij de beschadigingen die we in de loop van de jaren hebben opgelopen al een keer laten herstellen, zodat wij die richting nog juist aangeven? En laten wij God toe dat hij ons regelmatig een keer snoeit, zodat wij niet overwoekerd worden door factoren om ons heen? Volgens mij zijn dat heel belangrijke vragen om een keer over na te denken deze week. En als je dat doet, dan hoop ik dat je dat samen met God doet, dat je erover bidt. Maar ik hoop vooral dat jullie gebed zal zijn, dat God jullie harten opnieuw mag aanraken met wat zijn hart aanraakt. Zodat onze blik mag veranderen en onze gebeden bergen mogen verzetten. Amen.